Goedemorgen iedereen. Ik had vandaag graag iets met jullie gelezen uit 1 Korintiërs 15. Namelijk over de opstanding van de doden. En we gaan beginnen bij vers 12 tot en met 20. Ik ga het even samen met jullie lezen. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt. Terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Behoorlijk pittig stukje. En toen ik dat voor de eerste keer las, was ik er eigenlijk nogal serieus van onder de indruk. Heel lang in mijn leven zag ik het kruis als iets uit de ver verleden. Iets dat God gedaan had om onze zonden te kunnen vergeven. Een triestig beeld van Jezus aan het kruis, die daar hangde voor mijn zonden, de ultieme martelaar. En bij dat zien van dat beeld dacht ik dan ook aan mijn zonden. En ik dacht dan natuurlijk ook dat dat zo hoorde en dat dat natuurlijk heel goed was. En dat beeld gaf mij dan ook de wil om nog wat harder te werken aan mijn zonde. Dus alweer dacht ik dat dat effectief dus heel goed was. Beeld van Jezus aan het kruis is nu eenmaal iets dat in Europa hier, maar nog over heel de wereld, overal vertegenwoordigd is. Door de katholieke kerk vind je dat beeld nu eenmaal op elke straathoek, op elke kerk. Dat mensen hun nek hangen aan via een juweeltje of zo. Het is all over the place. En lange tijd dacht ik ook dat de brieven van Paulus, in dit geval nu dus de eerste Korintiërbrief, geschreven waren als een leidraad voor de gemeenten. Naar mijn beeld van die gemeente was dat dan ook een perfecte gemeente. Alsof dat die eerste gemeenten eigenlijk een beetje de blueprint waren voor ons, hoe dat wij moesten zijn als christen. En dat we eigenlijk enkel maar konden benijden hoe die gemeenten zo dicht bij het ware geloof stonden. Dat wij enkel daarvan konden leren. En dat dus die brieven daar een beeld van gaven. En dus ook het perfecte standaardmateriaal om een goed christen te zijn. Ondertussen ben ik er wel al achter gekomen dat die opvatting dus eigenlijk best fout is, of op zijn minst toch zwaar tekortschiet. Die gemeentes waren niet perfect. En Paulus moest eigenlijk met noodzaak die brieven schrijven om bepaalde dwaalleerlingen in die gemeenten aan te kaarten, te corrigeren en bij te sturen. En veel van de punten dat Paulus aanhaalt in zijn brieven zijn dan ook specifiek gericht naar bepaalde gemeentes. Die allemaal door de omringende cultuur en denkwijzen eigen aan die plaats of dat volk specifieke problemen en moeilijkheden kenden. Zowel als groep, maar ook als gelovigen in de Heer Jezus Christus. En context is alles, dat heb ik echt wel geleerd. Om iets te begrijpen moet je het zien als een context. En hier is dus die context de gemeente van Korinthe. En ik ga jullie geen uitgebreide bijbelstudie geven over die context, want daar heb je andere en betere mensen voor. En dat is niet mijn doel vandaag. Maar wat ik wel merk, is dat Paulus al vanaf het begin van die brief de Korintiërs aanspreekt op een probleem. Want in hoofdstuk 1, vers 11 lees je al: want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er ruzies onder u zijn. Dat gaat er nog even verder over wat precies, maar dat is nu niet van belang. En eigenlijk, het stukje dat we daarnet gelezen hebben, was er ook geen eensgezindheid over de kern van het geloof. Dus vers 12 leest: als nu van Christus gepredikt wordt dat gij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, enzovoort. Je ziet dat er hier zelf eigenlijk bij die gemeente ook twijfel is over de kern van het hele geloof, namelijk de opstanding uit de dood. En Paulus gaat zelf nog veel verder. Hij schrijft dat als er geen opstanding is, dat ons geloof nutteloos is. Dat we mogen weggooien met badwater als dat niet fundament is. Dat is de kern van het hele geloof. Daar is het op gebouwd. En als dat geen waar is, mogen we dus eigenlijk weggooien. Als ik dat voor de eerste keer las, ondertussen al lang geleden, was ik er eigenlijk vrij van onder de indruk. Je Bijbel, het woord van God, juist lezen is wel heel cruciaal. Het is een heel oud boek. Maar het is voor ons ook van fundamenteel belang, ook al is het niet geschreven aan ons. Het is geschreven in dit geval aan de Korintiërs. En op die manier zag ik ook heel veel dingen fout in feite. Ik las de Bijbel vooral een beetje uit eigen belang. Een beetje a chapter a day, we'll keep the devil away. Sloeg het boek open, vroeg de Heer om me iets te geven. Waar ik iets kon hebben, een woordje om de dag mee te beginnen. Om een beetje richting en duiding te geven. Met de dingen dat mee worstelde. En het eerste van al was ook nog, als ik mijn Bijbel dan opendeed, dacht ik dan ook datgene dat voor me las, dat God was die tot me sprak. En eigenlijk, als christen merkte dat ik mijn geloof wel lange tijd beleefd heb, zoals dat ik mijn vroegere spiritualiteit beleefd heb. Ik was vroeger met van alles bezig, boeddhisme en koortsen. Ik vond er allemaal God. Ik zag er allemaal wel God in. Totdat ik tot geloof kwam, christen werd, en dat ik wel serieus, ja, dat God is kunnen beginnen werken in mij om te tonen wie dat hij werkelijk is. Ik zag hem ook altijd een teken, merkte ik, een signaal. Het is dan ook schrikken als je dan je Bijbel openslaat in Matthäus 12, 39, 40. Ik ga het even kort lezen, ik moet niet opzoeken. Dit is een verdorven en trouweloze generatie, zegt Jezus. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Blijkbaar moeten we dus eigenlijk onze Bijbel niet openen, ons niet tot God keren om gewoon een teken te krijgen of een woordje te ontvangen. We moeten ook niet bidden voor iets om daar rond te lopen en te wachten op een teken dat gebed wordt beantwoord. Erger nog, als je zo met geloof en het woord omgaat, kan je eigenlijk tot bepaalde heel complete foute en akelige conclusies komen. Ik heb daar zeker anekdotes over, maar ik ga daar niet op ingaan. Nee. Onze Heer zegt hier in dit stuk in Matthäus dat wij een verdorven en trouweloos zijn wanneer dat we zo hongerig uitkijken naar een teken. En dat we maar 1 teken gaan krijgen. 1. En dat is Jezus dood en opstanding. Punt. De vergelijking hier met Jona voorspelt wat Jezus te wachten staat en waarvoor hij is gekomen. En dat is het enige teken dat telt. En ook Paulus haalt het hier aan in de Korintiërsbrief. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Behoorlijk klare taal uit mij vraagt, en ik had daar wel moeite mee. Ik was geleerd om te filosoferen, te mediteren, overdenken, en dan dat te vertalen tot iets dat toepasselijk is voor mezelf en in mijn leven. Ik vraag me soms af hoe lang dat eigenlijk precies geduurd heeft om die kijk eigenlijk te veranderen, en het ware geloof te aanvaarden. Wanneer dat mijn geloof eigenlijk niet langer nog een zelfhulpmiddel was om een betere mens te worden. Maar eerst dacht ik van ja, is dat nu wat de Heer verlangt? Dat je werkt aan je zonde? We hadden de Bijbel nu niet constant over zonde. Jezus is gestorven voor onze zonde, dus dat minder zorgen. Maar ook dat Jezus niet blij is, dat niet de bedoeling? Jezus blij maken? Nope. Er is zeker niks mis met een goed mens zijn. En zeker niks mis om je zonde te overwinnen. Zeker, zelf heel cruciaal. Er is zeker niks mis met Jezus proberen blij te maken. Maar de vraag is, hoe doen we dat dan? We zien in de wereld rondom ons een ontzettende drang om aan jezelf te werken. Jezelf. Je ziet dat in de wereld rondom ons via yoga, meditatie, opkomen voor minderheden, fanatiek gezond beginnen eten, workout doen, rondsnuffelen in van die oude boeken, liefst nog uit het oosten, en religieuze geschriften om tot wijsheid te komen, om zelf tot die verlichting te komen, terug te gaan leven in de natuur en één zijn met die natuur en zelfs tegenwoordig de natuurgoden. Ik weet waar ik over spreek, want ik zie het heel vaak bij de mensen rond me die niet met Jezus leven. In Prediker 1, vers 9 zie je ook wat er geweest is, dat zal er altijd weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal altijd weer plaatsvinden. Er is niks nieuws onder de zon. Er is, al die dingen dat nu opgenoemd hebben, zijn niet van vandaag. Die zijn al duizenden jaren oud. En eigenlijk kan je er ook niks op tegen aan om een betere mens te worden en goed voor jezelf te zorgen. Natuurlijk als christen gaat bij hen bezig zijn met yoga en meditatie, dan heb ik wel een klein beetje twijfel daarbij. En ik begrijp het ook. Elke mens hier op deze aarde voelt dat er eigenlijk iets fundamenteels mis is met deze wereld. Onze geschiedenis staat boven oorlog, onderdrukking, genocide, slavernij. En ook die dingen zijn vandaag nog steeds aanwezig en gaande. En voor de oplossing van al die problematiek zien we in onze wereld ook dan graag de mens centraal staan. Begin bij jezelf. En in het christendom zou dat misschien nog laten samenhangen met wat zou Jezus doen. Om ons te leiden in ons leven. Ik heb daar zelf ook heel lang aan vasthangen. Mijn geloof moest mij een betere mens maken, sturen om de juiste keuzes te maken, enzovoort, enzovoort. En om eerlijk te zijn, dat werkte eigenlijk voor geen meter. Echt niet. Ik begrijp nu ook waarom. Paulus stelt hier heel duidelijk in de Korinthebrief dat de opstanding fundamenteel is aan het geloof. Als de opstanding van de Heer niet klopt, is er niks aan ons geloof. Een gebeurtenis van zo'n 2000 jaar terug is dus de kern voor ons allemaal hier aanwezig. In de laatste paar jaar merk ik ook dat die waarheid meer en meer met kracht in mijn leven begint te heersen. En ik zeg heersen, heerschappij. Met andere woorden, dat eigenlijk alle andere waarheden in mij onderworpen zijn aan die ene, allesbedekkende waarheid. Een waarheid die ons leert dat de dood is overwonnen. Toen ik jaren terug mijn Bijbel las, zag ik veel tekst, kleine lettertjes, weinig verband, vond dat ontzettend moeilijk te lezen. Maar sinds die fundamentele waarheid, sinds dat die fundamentele waarheid meer voet begint te krijgen in mij, merk ik dat dat heel moeilijk boek plots eigenlijk vrij duidelijk begint te worden. Merk ik dat dat boek gaat over Jezus en waarom dat Jezus nu eigenlijk precies moest komen. Waarom dat hij moest zijn wie dat hij is en doen wat dat hij moest doen om een vijand te overwinnen. En al te vaak zien we die vijand eigenlijk als de Satan. Dat hoor je zo vaak op zoveel plaatsen. En hoe meer zonde dat we overwinnen, hoe meer dat we de Satan hebben verslagen. En hoe beter christen dat we dus zijn. Maar wie is die vijand in feite? Wat heeft Jezus overwonnen aan het kruis? Als we het boek lezen, eigenlijk de dood. Wanneer dat onze bril wordt waarmee dat we schrift lezen, dan merk je dat pas echt waar het om gaat. En merk je dat heel dat boek van Genesis tot Openbaring erop gericht is om die dood, de ware vijand, eigenlijk te overwinnen. En hoe meer ik in die waarheid ging gaan staan, hoe meer dat inzicht meer kracht kreeg, merkte ik dat de Heilige Geest ook pas echt zijn ding kon beginnen doen in mij. Dat bepaalde strubbels en zonden waar ik zo mee struggelde eigenlijk, makkelijk plots begon overwonnen te raken. Na jaren lang proberen. Hoe meer ik onze God begon te begrijpen als een liefdevolle God die zielsveel van ons houdt en ons ook wil verlossen van die dood, opdat wij niet hoeven te sterven. Johannes 3,16, je kent het allemaal, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat iedereen hem gelooft, niet verloren had, maar eeuwig leven heeft. Iedereen kent dat zinnetje, maar dat is de kern. En al van in Genesis 2 staat er, en de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En dat gaat nog verder in Genesis 3, vers 3. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Altijd weer dat sterven. Hier zien we dus hoe dat God de vijand, de dood, die in ons leven en in deze wereld geslopen is, overwint. Niet door een pratende slang, maar door een leugen eigenlijk. Er is een heel interessante studie trouwens geweest, nu de laatste donderdag, over dat stukje. Een leugen, een valse waarheid, een halve waarheid, of ergens zelf een grote waarheid, maar een klein beetje leugen, maar dat zijn de gevaarlijkste. En die eigenlijk ons ook beloofde om zelf als God te zijn, maar dat zei de slang. Je zal zelf tot als goden zijn. En die verhoddeling van het zelf zie je wel ontzettend aanwezig in onze tijd, maar het is eigenlijk van alle tijden. Een beetje verder in 1 Korintiërs 15 lezen we het volgende, vers 22. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling, daarna wie van Christus is, bij zijn komst, daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan, want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. We kunnen natuurlijk zeggen, ja, maar Herman, ik heb massa's goed geloven christenen, er is toch ook gestorven, en er worden ook goede volgers van Jezus. Maar er is hier meer aan de hand. De Bijbel spreekt af en toe over een eerste dood en een tweede dood. In Openbaringen 2, vers 11 lees je: wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Openbaring 20 zegt: zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met hem als koningen regeren 1000 jaar. Ik heb niet de pretentie hier om die teksten uit Openbaring in detail uit te leggen. Ik ben daar niet bekwaam voor, maar toch weer klinkt er iets heel belangrijk. De eerste dood en de tweede dood. De eerste dood is de dood dat we allemaal sterven hier op aarde in dit leven, maar die tweede dood is de dood die er komt met het oordeel. En die tweede dood is onomkeerbaar. Er is geen leven meer na die tweede dood mogelijk. En sterker nog, het is die tweede dood zelf die in de verbrandingsoven vliegt, volgens de tekst. De dood moet kapot. Want God houdt zoveel van ons, dat hij niet wil dat wij, zijn kinderen, zijn schepping, zijn aardwezens, ooit geschapen naar zijn beeld, die dood moeten proeven. Zo sterk zelf dat hij als mens zelf naar deze wereld komt, om te leven als een mens, met de mensen, op die manier zelf die dood te ondergaan, hem te overwinnen, opdat wij dat ware leven mogen ontvangen. Moet er maar een keer bij stilstaan. Als dat geen getuigenis is van zijn liefde, weet ik het niet. En een keer dat ik die openbaring kreeg, merkte ik pas echt hoe mooi dat onze God is en hoe mooi dat Jezus eigenlijk is. En wat zijn precieze bedoeling was. En sterker nog, om terug te keren naar Paulus, vers 13. En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is uw geloof. Dat is een beetje de kern van mijn boodschap vandaag, dat stukje. Een niet uit de dood opgewekte Christus betekent dat we het hele geloof en dus ook de Bijbel mogen weggooien. Door te lezen wat Paulus hier schrijft, kunnen we ook nog eens zeker zijn dat het niet op een of andere mythe ging van het verleden of een bepaalde leer, maar dat dat werkelijk heeft plaatsgevonden. Dat we er eigenlijk niemand aan twijfelen. Historici tot op vandaag struggelen daarmee, omdat het precies zo aanwezig is, omdat ze kunnen zien hoe het christendom en de opstanding deze wereld heeft gevormd, omgevormd en in welke invloed dat heeft gehad op de geschiedenis. En ook de mensen kijken op de wereld en op God, die ene gebeurtenis daar aan dat kruis. Hun werelds denken kan dat niet vatten. Ik begrijp dat. Ja, wetenschappelijk en in het leven staat, hij komt dan zoiets tegen en een man aan het kruis en je overwint de dood. Ik begrijp dat dat moeilijk is voor hen. Ze zoeken logische verklaring. Dus nog zeggen ze, het is de hallucinatie dat ze zien op het moment dat Jezus... Dat wordt allemaal verteld in die kring. Ik heb er allemaal bekeken. Ze zoeken eigenlijk een uitlegging die hun modernistisch denken wel kan plaatsen. Om toch maar niet te moeten komen tot de conclusie dat het misschien wel allemaal werkelijk heeft plaatsgevonden. Maar wij weten beter. En wij durven gerust wel in die waarheid te staan. Het is dus geen detail in ons geloof, maar het is de basis waar al de rest is op gebouwd. En daarom pleit ik aan alles en iedereen hier om elke dag meer en meer in die waarheid te gaan staan. Het is de beste manier om de deur open te zetten en te kunnen houden van onze Heer, onze God en van Jezus. Om te beseffen wat dat hij voor ons gedaan heeft en te zien en te begrijpen wie dat hij werkelijk is.